Goedendag en welkom allemaal. Vandaag opnieuw een alledaagse casus met de bijhorende belangrijke vraagstukken van de urgentiegeneeskunde. Welkom bij de Spoedcast. Een licht veranderd panel voor deze speciale aflevering, want bij mij zit vandaag Ben van Bijlen. Ben, jij bent ook urgentiearts en anesthesist. Toevallig zelfs in de dienst samen met Ruben, Pieter-Jan en ikzelf. Welkom, Ben.
Dank u, Cedric. Heel blij om er eens bij te mogen zijn. Klopt, urgentiearts, anesthesist in het ziekenhuis Oost-Limburg. En ben heel blij dat ik hier ook eens aanwezig mag zijn op de Spoedcast.
Ja, wij zijn heel verheugd dat je erbij bent, Ben, vandaag. Absoluut. Het valt mij direct op, en misschien de luisteraars ook, we zijn met twee anesthesist-urgentieartsen vandaag. Dus, heel toepasselijk, welk onderwerp meer gepast dan hypnotica?
Ja, absoluut. Hè. We krijgen van onze assistenten heel vaak de vraag over hoe we een juiste keuze moeten maken van inductiemiddel voor een noodnarcose. En daar is toch echt wel heel veel over te zeggen. Vanuit de literatuur en de fundamentele kennis. Maar toch zijn er nog een aantal duidelijke pointers die we kunnen meegeven aan onze luisteraars om een juiste en doordachte keuze te maken. Uiteraard aangepast aan de situatie natuurlijk.
Ja, en natuurlijk, welke betere manier dan dat te doen door een alledaagse casus?
Inderdaad, een alledaagse casus.
Een alledaagse casus, goed. Ben, waarom schets je niet al even de situatie voor ons?
Ja, toch wel een zeer frequent probleem waar we mee geconfronteerd worden op de spoedgevallendienst, de val van ladder.
Alweer een ladderslachtoffer.
Ja, exact. En deze keer wordt onze mug gebeld naar een bouwwerf. En de oproep leest val van ladder, onbewust vraagteken.
Het immer verontrustende vraagteken bij de 112 noodoproepen.
Ja, klopt inderdaad. En ter plaatse stel je ook vast waarom. Hè. Je treft een jonge man aan, omgeven door zijn collega's die ongeveer van een 5 meter hoogte achterover viel, op een ondergrond van relatief goed aangedrukte grond. Hij heeft een belangrijke hoofdwonde waar zijn collega's een handdoek op legden en hij reageert niet echt adequaat op stimuli van zijn medewerkers. Cedric, hoe ga je te werk?
Ik denk gestructureerd en misschien alweer volgens het aloude adagium. Alhoewel, nee. Ik ga beginnen voordat ik met ons aloude algoritme van start ga, met een quick look. Bij trauma proberen die toch zeker altijd te doen om kort in te schatten. Maar eigenlijk uit die beschrijving neem ik al mee, er is ademhaling, dus er is output. En allicht niet meteen een catastrofale bloeding. Dus eigenlijk is onze quick look daarmee beslist en gaan we verder met de airway.
Ja, en daar stoten we al op een eerste probleem. Die airway is maar matig vrij. Er is namelijk sprake van een obstructieve ademhaling.
Oké, meteen een eerste probleem dan eigenlijk, een obstructieve ademhaling. Ik zou zeggen, ik begin met de airway vrij te maken. Suctie ga ik toepassen en misschien ook al direct zuurstof via een masker. Eventueel een myocanule, dus een orofaringale luchtweg, om de luchtweg iets vrijer te maken. Zijn er overte aangezichtsfracturen of is er een uitgesproken bloeding in de regio van de luchtweg?
Nee, niet meteen. Maar inderdaad een belangrijke om even mee te nemen bij de A.
Ja, oké. Dus daar kunnen we even mee verder, lijkt me. Dan gaan we over naar de B, breathing.
Wel, de monitor zegt een O2-saturatie van ongeveer 98%. Er is sprake van bilateraal ademgeruis en er zijn symmetrische thorax-excursies.
Oké. Lijkt mij voorlopig stabiel genoeg, zeker met de extra zuurstof. Dan over naar de C, circulatie.
Ja, vitale tekens, een hartritme van 68 per minuut, bloeddruk van 110 over 81 mm kwik. En er is sprake van goede perifere circulatie. Die hoofdwonde is inderdaad correct gestelpt door de collega's met een handdoek.
Ja, oké. Dus ABC lijkt eigenlijk voorlopig wel onder controle. Alhoewel ik straks misschien toch even wil terugcirkelen naar de A, omdat ik toch het effect van mijn interventies wil evalueren.
Ja, inderdaad, maar daar komen we zo meteen op terug.
Ja, oké, goed. ABC stabiel voorlopig, dus gaan we over naar de D, disability. Misschien wel een interessante bij een val van ladder.
Ja, absoluut. En nu wordt het interessant natuurlijk. Hè? Want hoe begin je aan die D van disability?
Ik zou beginnen met een coma-schaal. Dus eyes, voice, motor. En dan overgaan naar pupilreflexen. En natuurlijk ook symmetrie van beweging. Is er überhaupt een gevolg aan de commando's die ik geef om mee te beginnen?
Ja, de man vertoont isochore en licht isochore pupillen, maar rechts is niet echt heel licht reactief.
Ah ja.
De coma-schaal leest E1, V2, M4. Bewegelijkheid zit er, buiten wat decerebratiehouding, niet echt in. Wat gaan we nu doen?
Ja, dat is wel verontrustend eigenlijk. Ik denk dat we bij deze casus toch al twee indicaties hebben voor intubatie. De coma-schaal is minder dan 9. Herinner u van een eerdere episode dat dat toch een indicatie is, zeker bij trauma voor de luchtweg te beveiligen. En ook de airway is toch niet geheel vrij. We hebben al een interventie moeten doen bij de A. Dus dat brengt ons natuurlijk bij het interessante deel van onze podcast. Hoe beginnen we eraan? Midden op een bouwwerf met toch wel beperkte middelen pre-hospitaal.
Wel een access uiteraard. En liefst intraveneus. Ja, ja. Maar als het natuurlijk niet anders kan, intraosseus. En ja, die preoxygenatie, dat hadden we al aangegeven van het begin, die hangt al aan. Voor inductie hebben we uiteraard een hypnoticum nodig en een paralyticum, al dan niet aangevuld met iets wat toch een analgetische werking ook heeft.
Ja, oké. Dus we zitten daar mooi op die bouwwerf. Misschien moeten we al eens door onze koffers gaan, ja, voordat we beginnen te twijfelen. En dan kunnen we toch al eens alle opties oplijsten.
Absoluut. En uiteraard zijn er een pak meer opties in onze koffers dan we op deze ene korte episode kunnen samenvatten. Maar ik denk dat we gaan beginnen met de interessantste discussie, en namelijk die van de hypnotica.
Ja, oké. Ik rommel eens doorheen de rugzak. En ik weerhoud als hypnotica midazolam, propofol, ketamine en etomidaat. We zijn eigenlijk nog goed voorzien daar in de prehospitaal omgeving. Kunnen we daar al iets mee doen?
Ja, dat denk ik wel. Daar kunnen we toch al een klein paard mee verdoven. Hè? dus dat lijkt me wel een goed begin. De echte vraag is nu, we zitten met een vermoedelijk neurotrauma. Dus hoe gaan we hieruit een keuze maken?
Ik denk aan mijn studententijd met farmaco, waarin gezegd werd dat alvast ketamine niet kwalificeert voor neurotrauma. Maar klopt dat eigenlijk ook?
Ja, wel, zoals veel dingen van tijdens onze studententijd is ook dit dogma toch al een beetje in verval gekomen. Hè? Ketamine doet het metabolisme van de hersenen stijgen. En dus lijkt het logisch dat we kiezen voor een product dat het metabolisme van de hersenen doet zakken. Maar eigenlijk vermindert ketamine de bloedflow naar het hoofd en zakt dus theoretisch de intracraniële druk, of de ICP.
Ja, oké. Dus misschien eventjes recapituleren naar de fysiologie van de kop die hier van belang is, namelijk de Monroe-Kelly-doctrine.
De Monroe-Kelly-doctrine.
De Monroe-Kelly-doctrine, ja. Die is wel overeind gebleven sinds onze studententijd.
Gelukkig.
Die stelt eigenlijk dat de schedel een gesloten ruimte of een gesloten doos is. En die doos die bevat drie compartimenten. De hersenen, die ongeveer 80% van het volume innemen. Het bloed, dat nog eens 10% inneemt. En het CSF, of de cerebrospinale vloeistof, die dan de overige 10% voor zijn rekening neemt. Wanneer dat één compartiment in volume toeneemt, hè, dus in dit geval de hersenen die zwellen, hè, als ze getraumatiseerd zijn, ja, dan moet er ook één inboeten, want anders blijft de druk niet constant. En dat is eigenlijk wat de Monroe-Kelly-doctrine omschrijft.
Ja, dus Cedric, als ik het goed begrijp, als de bloedflow naar de hersenen toeneemt, dan neemt de druk daar ook toe.
Ja, de ICP.
Dus hier moeten we wat het ideale evenwicht vinden tussen te veel bloedflow. Hè. Een ICP stijgt en bij te weinig bloedflow, ja, gaan we uiteraard ischemie en secundaire hersenschade induceren en daarna dus ook die zwelling. Die druk stijgt opnieuw. En hierdoor krijg je naast de onmiddellijke schade van die mogelijke intracraniële bloedingen en oedeem ook die gevreesde secundaire schade ten gevolge van gedaalde cerebrale bloedflow. En dat is iets wat we bij een neurotrauma absoluut zoveel als mogelijk willen vermijden.
Ja. Dat is zeker waar. Ik ben blij dat we het toch eventjes nog eens overlopen hebben. Maar voor de discussie ons wat te ver leidt, welke anesthetica uit onze koffer leiden dan misschien tot een toename in cerebrale bloedflow?
Ja, geen enkele.
Oké. Okay. Chance dan dat we een kleine omweg hebben gemaakt langs de Monroe-Kelly-doctrine. En welke doet de metabolisatie rate toenemen in de hersenen?
Ja, bij mij weten enkel ketamine.
Ja, oké, okay, dat is makkelijk. Dat brengt ons bij een volgend heel belangrijk punt. Namelijk de verhouding tussen ketamine en de hemodynamiek.
Je bedoelt dus eigenlijk buiten de hemodynamiek van de hersenen?
Ja, de hemodynamiek van de gehele patiënt. dus ja, ketamine wordt wel eens, en misschien wel onterecht, aangewezen als zowat de golden bullet in de urgentiegeneeskunde voor de preservatie van de hemodynamiek. Hè, dus bloeddruk, hartritme. Maar dat is het eigenlijk niet. Het effect van ketamine op de hemodynamiek is eigenlijk tweeledig. En dat komt voort uit het feit dat ketamine als NMDA-receptor-antagonist bepaalde hersendelen gaat stimuleren en andere hersendelen dan weer gaat inhiberen. En zo produceert het anesthesie aan de juiste dosis. Maar door bepaalde hersengebieden te desinhiberen, dus eigenlijk te stimuleren, gaat het dus bepaalde effecten hebben, waaronder ook een stijging van de bloeddruk en hartslag. Dat is dus door een desinhibitie van het vasomotor outflow centrum in de hersenstam. En door een desinhibitie, dus eigenlijk een onrechtstreekse stimulatie van dat gebied, ga je de orthosympathische tonus opschroeven. En daardoor gaat in de meeste patiënten de bloeddruk en de hartslag toenemen.
Ja, dus eigenlijk het centrum in de hersenstam dat verantwoordelijk is voor die vaatonus en de orthosympathische outflow, die gaat gestimuleerd worden en die output wordt uit vergrote ketamine.
Ja, het is helemaal juist, hè? Zo is het. En dan meteen ook het effect van ketamine via dit centrum, tachycardie, toename van de tensies, wat we allemaal kennen en waarom het soms wel eens als de gouden oplossing wordt beschouwd voor preservatie van de hemodynamiek.
Maar,
ja, daar komt het. De moleculen op zich, ketamine, dat is een negatief inotropicum. Nu, wat wil dat zeggen, een negatief inotropicum? Dat is eigenlijk een stof die dus een inhiberend effect heeft op de myocardcel en dus eigenlijk de contractiliteit van de myocardcel zal remmen. Bij de gezonde mens is dat niet zo'n belangrijk effect. Dan gaat het vasomotoreffect de overhand nemen en zien we dus inderdaad tachycardie en hypertensie. Maar dat is de grote pitfall aan ketamine. Er zijn bepaalde toestanden in de gezondheid die de outflow van het vasomotorcentrum al leegpersen, zoals een citroen. Hè. Denk maar aan iemand die 6 uur in hemorragische shock zit. Of waar het vasomotorcentrum gewoon weinig nog te zeggen heeft aan de hemodynamiek. Denk maar aan iemand met hartfalen. En dan gaat ketamine dat effect van die desinhibitie en dus die stimulatie van dat vasomotorcentrum niet meer echt kunnen hebben. Dus die outflow die wordt niet versterkt. En ja, dan gaat ketamine wel een negatief inotroop effect hebben. De contractiliteit van het hart rechtstreeks verminderen. En dan zit je eigenlijk met een hart dat niet goed kan volgen. En dan heeft het een averechts effect op de hemodynamiek.
Ja, het is dus eigenlijk wel een beetje een raar anestheticum.
Ja, absoluut. Een speciaal anestheticum. Maar toegediend door de urgentiearts met de juiste kennis en kunde, hè, dus van het tweeledige effect op de hemodynamiek, is het echt wel een waardevol product en in ervaren handen kan het levens redden.
Ja, absoluut akkoord. Cedric, komt hier nog wel bij dat ketamine, in lage dosis tenminste, gelukkig niet leidt tot ademhalingsdepressie en het epilepsiedrempel niet verlaagt, in tegenstelling tot andere van onze hypnotica. Meer nog, er is ook een belangrijk neuroprotectief effect beschreven. Maar wat betreft voor neurotrauma, zeker een legitieme keuze, lijkt me. Maar misschien niet bij zij at risk voor het negatief inotroop effect.
Nee, akkoord. Oké, dus ketamine nog heel veel over te zeggen. Zullen we in de toekomst zeker ook nog eens terug op inpikken. Maar we zullen misschien overgaan naar het volgende.
Ja.
Etomidaat is onder de loep nemen.
Ja, etomidaat. Heel veelzijdig product, maar Cedric, misschien geen echt anestheticum.
Ja, daar ga ik helemaal mee akkoord. Maar misschien moet het ook voor onze luisteraars eventjes toelichten.
Ja, dat is dus weer grappig. Hè? Dat is weer een van die producten waarvan niemand echt helemaal weet hoe het werkt. Maar wat we wel weten, is dat de patiënten bewegen, ademen, van alles doen, dat ik als erkend anesthesist niet kan associëren met de term slaap.
Nee, dat is waar. En weten we eigenlijk ook hoe dat komt?
Tja, het stimuleert sommige hersengebieden en legt andere weer lam. Maar in die end weet de patiënt er niks van, dus is het een technisch gezien anestheticum.
Ja, een anestheticum tussen aanhalingstekens, maar toch een anestheticum. De vraag is natuurlijk, kunnen we het bij deze neurotraumapatiënt gebruiken? Want het doet dus het metabolisme afnemen en de flow naar de hersenen eveneens afnemen. En doet dit vergelijkbaar met andere anesthetica?
Ja, en het is op zich wel bruikbaar, hè, maar er zijn een aantal belangrijke problemen mee gemoeid. Eén daarvan, dat is een wijdverspreid gekend probleem, dat is die suppressie van de bijnieras en nausea. Te beginnen met die suppressie van de bijnieras, die is reversibel en gelukkig van korte duur, maar in omstandigheden zoals bij sepsis wel relevant. En dit effect treedt trouwens al op bij een of na een eenmalige toediening van etomidaat. Het verhoogt de mortaliteit zelfs bij septische shock op intensieve zorgen wanneer dit gebruikt wordt als inductieanestheticum. Maar dus niet zo zwart op wit aangetoond bij andere populaties. In ons geval, bij traumatic brain injury, is daar veel minder evidentie tot zelfs geen evidentie over. Ten tweede dan, die nausea en braken, dat kan natuurlijk ook weer de ICP doen stijgen, maar natuurlijk bij gelijktijdig gebruik van neuromusculaire blokkers valt dit effect ook weer weg. Ook voor de bloeddruk is het een gouden keuze. Er is eigenlijk weinig invloed op het vasomotorcenter, dus ook weinig suppressie van hemodynamiek in vergelijking met andere van onze producten.
Ja, oké. Maar de echte contra-indicatie die moet nog komen, denk ik.
Ja, absoluut. Ja, die eerste twee, dat is een probleem, maar niet levensbedreigend. Maar etomidaat is pro-convulsief. Het verlaagt dus de epilepsiedrempel en is daarmee bij neurotraumata misschien niet de ideale keuze.
Ja, begrijpelijk, want hoewel epilepsie vaak niet zichtbaar is met concomitante toediening van onze paralytica, onze neuromusculaire blokkers, gaat het net als andere stomme effecten van etomidaat de schade wel onzichtbaar verder door middel van elektrische stromen door de hersenpan.
Ja, volledig correct. Goed, op naar de volgende dan. Ik zie hier nog liggen midazolam, want, en dat weten we zeker, die is zeker en vast anticonvulsief.
Ja. En wordt eigenlijk in dat opzet ook heel frequent gebruikt. Midazolam wordt vooral aanzien eigenlijk als anxiolyticum, als sedativum en niet zozeer op zich als hypnoticum, maar dat is het eigenlijk wel. We gebruiken het eigenlijk relatief veel in de Verenigde Staten bijvoorbeeld in de prehospitaal setting bij de instabiele patiënt, maar hier heb ik de indruk is het toch wat onderbelicht misschien als hypnoticum. Het werkt ook iets langer. En dat is niet noodzakelijk slecht, want het kan dus na inductie ook wat de sedatienood post-intubatie dekken op weg naar het ziekenhuis vanuit de prehospitaal setting.
Ja, maar het is net die langere werkingsduur die dan ook weer in ons nadeel kan spelen. Hè. Zeker bij de oudere populatie, waarvan we weten dat de toediening het risico of de all-cause mortality verhoogt van benzodiazepines en de outcome ook slechter kan zijn. Vermoedelijk vooral bij de wakkere patiënt, want we verwachten niet dat onze patiënt hier eerlijk gezegd snel wakker gaat zijn.
Nee, inderdaad. Ik zou het hier eigenlijk wel durven gebruiken, maar het is niet zo neuroprotectief als sommige andere anesthetica. Wanneer dat we bijvoorbeeld gaan kijken terug naar de suppressie van de bloedflow naar de hersenen of het metabolisme.
Oké, dan gaan we verder in onze koffer. Wat denk je van propofol dan?
Ja, als anesthesist ben ik natuurlijk een grote fan van propofol.
Absoluut. Toch wel het meest gebruikte anestheticum in onze contraien. En heeft in deze discussie zeker zijn plaats. Het heeft uitstekende neuroprotectieve eigenschappen. Het heeft een krachtige reductie van de cerebrale metabolic rate tot gevolg, bloedflow en kan burstsuppressie in het EEG produceren. Wel, dat is eigenlijk het eerste keuze anestheticum bij anesthesie voor neurochirurgie of neurotraumata.
Ja, en bovendien, niet vergeten, het is ook anti-emetisch. Dus hierbij heeft het ook alweer de edge in vergelijking met etomidaat.
Ja, maar misschien toch ook even de nevenwerkingen aanhalen voor de mensen ons gaan betichten van gisteren in een of ander obscuur sterrenrestaurant met de vertegenwoordigers van Diprivan te zijn gaan eten, Cedric.
Dat hebben we zeker en vast niet gedaan. Dus noem maar de nadelen, ja.
Ja, propofol werkt heel goed als anestheticum op bijna alle zenuwbanen.
Alle zenuwbanen, dus...
Ja, en daar ligt het probleem, hè. Dus ook het vasomotorcentrum. Hypotensie is net die belangrijke nevenwerking die we proberen te vermijden, die we moeten vermijden bij neurotraumata. Die hypotensie kan ook leiden tot reflex cerebrale vasodilatatie. Dus een toename van het bloedvolume in de hersenpan en denken terug aan de...
De Monroe-Kelly-doctrine.
Yes, de Monroe-Kelly-doctrine dus. Dit leidt dan eigenlijk tot een paradoxale toename van de intracraniële druk. Dus die hypotensie vermijden en goede tensies voorzien leidt dan weer tot een inkrimping van het bloedvolume door autoregulatie en dus vasoconstrictie door het constant houden van de bloedflow en afname van de intracraniële druk. Dus dit moeten we nastreven.
Ja.
En dat is wel een belangrijke bij propofol. Uitstekend als neuroprotectief product, maar hou rekening met hypotensie en geef eventueel volume en vasopressoren bij inductie om dit effect tegen te gaan.
Ja, het zijn een paar behoorlijk abstracte begrippen, autoregulatie en zo, om zonder grafiekje uit te leggen. Die fysiologische basis zit bij sommigen misschien inclusief mezelf soms, een beetje ver. Dus alvast in onze samenvatting van deze episode zullen we toch enig substraat voorzien om dat allemaal wat duidelijker te maken. Toch voor degenen die zich er iets verder in willen verdiepen.
Ja.
Oké, dus misschien nog eens kort samenvatten dan. Wat kunnen we geven bij deze neurotraumapatiënt?
We beginnen misschien bij etomidaat. Dat zou ik persoonlijk niet geven in deze casus. Hè. Gezien het een pro-convulsief product is. Ook nausea en braken, die beweging, die kan die ICP tijdelijk en licht verhogen, dus dat willen we liever vermijden.
Akkoord, ja. Ketamine lijkt me eventueel wel een goede keuze. Zeker tegenover wat 20, 30 jaar geleden ervan beweerd werd. Ik denk dat we in dit geval wel enig behoud van de hemodynamiek kunnen verwachten. Een jonge patiënt die nog maar pas van zijn ladder is gevallen, in tegenstelling tot dus bepaalde andere patiëntenpopulaties, zoals we het over gehad hebben. Een stijging in ICP hoeven we dan weer niet meteen te verwachten, in tegenstelling tot vroeger.
Ja, propofol dan lijkt mij een hele goede keuze voor neuroprotectie. Geeft een effectieve daling van die ICP's op zich, maar de grote caveat is natuurlijk die hypotensie. Hè. Die kan volgen op toediening. Dus dit moeten we bij gebruik van propofol zeker anticiperen. Bijvoorbeeld bolusje vasopressie te geven bij inductie.
Ja, oké. Okay. Denk ik is een heel goede keuze. En tenslotte, midazolam is anticonvulsief, werkt dan weer wat langer, maar geen echt uitgesproken neuroprotectief effect of reductie van de intracraniële druk. Misschien eerder te verkiezen als post-intubatie bolusmedicatie om wat sedatie te voorzien tijdens het transport naar het ziekenhuis. Zeker als je met je mug niet beschikt over iets om een drip veilig te laten lopen.
Ja, dat is een belangrijk punt, Cedric, dat je aanhaalt dat er ook sedatie wordt voorzien tijdens het transport naar het ziekenhuis. Het volstaat niet om een patiënt enkel te induceren, te curariseren.
Rocuronium is geen hypnoticum, daarmee werd het hier ook niet besproken.
Wat zou jij kiezen voor onze patiënt?
Moeilijk. Ik denk niet echt dat er één juist of één fout antwoord is. Ik denk dat ik hier persoonlijk propofol zou kiezen en dan heel waakzaam zou doseren om de druk te preserveren, omdat die toch zo belangrijk is om onze outcome te beschermen bij neurotrauma. Dus zo nodig met een bolus fenylefrine bij inductie.
Ja, en niet vergeten de instellingen van de niet-invasieve bloeddruk op 2 of 3 minuten automatisch zetten. Hè?
Ja, absoluut. Wel met enige reserve natuurlijk, omwille van de NIBP, die toch een beetje een random number generator is tijdens het transport met de ambulance. Dus daar toch wel een beetje op letten.
Ja, klopt. Blijft toch een beetje een random number generator.
Oké, Ben, wat kies jij in dit geval?
Mijn keuze gaat in dit geval ook uit naar propofol, hoewel ketamine bij mij op een gelijkwaardige eerste plaats staat. Hè. Kan ook worden gecombineerd met een lage dosis midazolam, wat dan terug het verlengd sedatief effect heeft voor het transport naar het ziekenhuis.
Ja, oké. Kan ik mij helemaal in vinden eigenlijk. Ben, dan rest mij vanavond nog enorm hard te bedanken voor uw bijdrage. Wij hopen u zeker nog terug te zien in de toekomst. Er is nog heel veel dat we hadden kunnen bespreken deze avond, waar dat we het nog niet over gehad hebben. Dus dankjewel, Ben.
Ja, geen probleem. Bedankt, Cedric, voor de uitnodiging. En zeker en vast en graag tot de volgende keer.
Dankjewel. Voor de luisteraars nog een korte dienstmededeling. Dus op onze website vinden jullie nog altijd de samenvattingen. Deze keer met een beetje fysiologische achtergrond. Heb je iets gehad aan deze episode? Wil je andere aspecten van de hypnotica bijvoorbeeld of andere producten laten belichten? Deel ons zeker en vast jullie ideeën via ons Facebookkanaal, via ons e-mailadres spoedcast@gmail.com. Alles is toegevoegd aan de beschrijving of vind je terug op onze website. Dus aarzel niet je feedback te delen. Wij gaan hier zeker en vast mee aan de slag en we zijn u ook heel dankbaar daarvoor. Wij zijn terug volgende maand, terug met ons vastpanel met Pieter-Jan van Asbroek en Ruben Hazendonk. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.